Gemeente, vooraf een aantal afkondigingen. In de afgelopen week op woensdag jongstleden is overleden in de leeftijd van 88 jaar Krijn IJsbrand Nelis, wonende aan de Groene Zoom nummer 40. Vandaag is er de eerste afkondiging voor de aanstaande verkiezing van ambtsdragers. Van de ouderlingen is broeder L. Driessen aftredend en niet herkiesbaar. De kerkenraad stelt het volgende dubbeltal voor ouderling: broeder B. de Bakker uit de Prins Hendrikstraat en C.W. Valerius uit de Frederik van Edestraat. Als diaken is broeder Hartman aftredend. De kerkenraad stelt het volgende tweetal voor: W. Baars en C. Hartman. Dinsdagavond zal er bijbelkring zijn, 8:00. Woensdagavond de bijeenkomst met jongvolwassenen, 8:15. Volgende week zondag, zo de Heere wil, bediening heiligavondmaal. Vanmiddag is er een aangepaste kerkdienst in de hervormde kerk van Sommelsdijk met dominee Van Maurik als voorganger, aanvang 2:45. De collecte vandaag voor de diaconie, de collecte volgende week, de eerste voor de kerk en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. Zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 39, het derde en het vijfde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij, mijn dagen zijn bij u geteld. En nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht?
Thank you.
luisteren wij nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We zullen nu lezen uit Markus 9, de verse 14 tot en met 32. Markus 9, we beginnen bij vers 14 en we lezen tot en met vers 32. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 40, vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende werd verbaasd en toelopende groette zij hem en hij vraagde de schriftgeleerden: Wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zeide: Meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen en ze hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide: O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En zij brachten hem tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij, vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader: Hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide: Van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem: Gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij, roepende en hem zeer scheurende, ging uit. En het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op. En hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vraagden hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zeide tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. En vandaar weggaande reisde zij door Galilea. En hij wilde niet dat iemand het wist. Want hij leerde zijn discipelen en zeide tot hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. En ze zullen hem doden. En gedood zijnde zal hij ten derde dagen wederop staan. Maar zij verstonden dat woord niet. En zij vreesden hem te vragen. Het woord des Heren dat we vanmorgen beluisteren, vindt u in het gedeelte dat we zojuist hebben gelezen, de laatste versen die we gelezen hebben, de versen 30 tot en met 32 van Marcus 9. En vandaar weggaande reisde zij door Galilea en hij wilde niet dat het iemand wist. Want hij leerde zijn discipelen en zeide tot hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen en ze zullen hem doden. En gedood zijnde zal hij ten derde dagen wederop staan. Maar zij verstonden dat woord niet en ze vreesden hem te vragen. Wij willen samen de Heere om zijn zegen gaan bidden. Broeder Wielhouwer uit de Spuistraat is in de afgelopen week in Clara in Rotterdam geopereerd. Die operatie mocht goed verlopen. Zuster de Graaf Ras uit Dirksland is intussen uit Dijkzicht ontslagen en houdt nu verblijf in de Goede Ree. Broeder van der Laan mocht thuiskomen uit het ziekenhuis en bij het gezin Soeteman in Medesand is in de afgelopen week een zoon geboren. En voort zullen wij uiteraard ook in onze gebeden gedenken aan de nabestaanden van de overleden broeder Nelis. Laten we samen bidden. Goede tieren en genade God, wij danken uw heilige naam voor het feit dat u ons nog in het leven laat. Dat we nog in de dag der zaligheid mogen zijn. En dat is van ons allemaal waar. Heren, laat dat ons nu ook allemaal een wonder mogen wezen. Want het is heel wat meer dan we hebben verdiend. Als we kregen wat we verdiend hebben, heren. U hebt het immers gezegd, de bezoldiging van de zonde is de dood. Dan zou de dood er voor ons allemaal al zijn geweest. want wij hebben de zonde gekozen. We zijn vrijwillig in dienstverband aangegaan met de zonde. En we krijgen het loon dat erbij hoort, vroeg of laat. En als het allemaal zou gaan zoals we dan ook helemaal verdiend hebben, en als u geen enkele gunst meer zou willen betonen, omdat we dat toch niet waard zijn, dan hadden we het loon al geïncasseerd. Maar nu zijn we er nog, omdat u nog wel gunsten wilt bewijzen. En omdat u nog gelankmoedig bent en groot van goede tierenheid. En omdat u nog plannen hebt die u bent aan het uitvoeren. En omdat u uw raad nog wilt voltrekken. En omdat er nog zondaren zalig mogen worden. En omdat ons leven, en om die reden is ons leven tot nog toe gespaard. Wij danken u ervoor, heren. En als we vanmorgen weer in uw huis zijn, dan past het ons inderdaad wel om daar metterdaad in alle oprechtheid uw naam voor te danken. Want we hebben het ook in het midden der gemeente weer gezien dat de dood zijn werk doet. Weer is er een uit ons midden weggenomen. Heel wat keren hebben we voor hem gebeden in onze kerkdiensten. En vooral ook in die perioden, meervoud dat hij in het ziekenhuis lag. En dat we inderdaad ook wel zagen dat zijn gezondheidstoestand meer en meer achteruit ging. Vandaag hoeven we voor hem niet meer te bidden. We doen het nog wel voor hem die hij achterlaat. Of u hen steunen en sterken wilt in de tijd die voor hen ligt. Ja, nu ook in deze dagen bijzonder. Deze dagen van rouw. Morgen als de begrafenis zal plaatsvinden. Heren, wilt u er dan op een bijzondere manier ook bij zijn? En wilt gij uw genade verheerlijken door het woord dat daar ook nog mag klinken, te heiligen aan de harten? Door dat woord te geven als een boodschap voor ons allen die nog leven. Door dat woord ook te doen zijn een kracht, een zaligmakende kracht. Door uit dat woord ook te wijzen op de zaligheid die er bij u de Heere te verkrijgen is. En mogen ook de nabestaanden, met name degene die zo heel dicht bij hem stonden en met wie hij één gezin vormde, bijzonder ook ervaren dat u hulp van boven geeft, heren. Bij alle gebreken die ze zelf ook hebben, heren, mogen ze dan het oog maar op u, de heren, slaan. En bij u zoeken, maar bij u ook vinden alles wat ze in deze dagen niet kunnen missen. En wat mensen hen ook niet kunnen geven. Wij bidden, heren, voor alle die rouw dragen. Keer op keer als ons een boodschap gebracht wordt en als we er weer mee geconfronteerd worden dat de dood zijn werk weer gedaan heeft, kunnen we ook weer herinnerd worden aan de verliezen die we zelf geleden hebben. En dan kunnen we toch ook weer iets van de pijn en van het verdriet voelen dat daar ook voor een ieder persoonlijk weer in meekomt. Heren, en zo hebben we het keer op keer nodig dat u maar sterkt en dat u maar moed en krachten geeft. En dat we bij u vandaan vertroostingen mogen ontvangen. Wees u ook met hen die op een andere manier de moeite en de zorgen van het leven te verwerken kregen. Wij bidden u voor onze broeder Wielhouwer die een operatie onderging. En dat hebt u wel gemaakt, heren. Daar mogen we u ook voor danken. Maar het is nog maar het begin. En hij heeft nog een weg te gaan. Heren, laat hij ook dan verder mogen ondervinden dat u hem nabij zijt van dag tot dag. En dat u hem herstel geeft en dat u ook aan zijn ziel gedachtig wilt zijn. Zuster de Graaf mocht uit het ziekenhuis naar de goederee. Heren, laat het verblijf daar voor haar ook tot een zegen mogen wezen. En laat ze daar ook via de therapie ontvangen wat zij nodig heeft voor haar verder herstel. Laat haar verwachting van u alleen zijn, heren. En geef dat ook aan broeder Van der Laan, die onverwacht nog uit het ziekenhuis werd ontslagen. Maar zijn vragen zijn niet weg en zijn zorgen zijn ook niet weg. Heren, laat hij ervaren dat u hem niet vergeet. En dat u hoe dan ook in zijn leven wilt werken, zowel wat de gezondheid van het lichaam als de genezing van de ziel betreft. Heren, we zijn zo afhankelijk en u laat het ons keer op keer gevoelen dat we maar mensen zijn. En dan denken we soms dat we heel wat zijn. En dan gaan we soms ook nog prat op wat we presteren en wat we allemaal kunnen. Maar we zongen het vanmorgen. Onze dagen zijn een handbreed gesteld en onze leeftijd is als niets voor u. En de mens, hoe vast hij ook staan mag en hoe vast hij ook denkt vast te staan, is enkel ijdelheid, een zucht, een damp die om voor een weinig tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. Heren, laten we in die afhankelijkheid mogen leven en veel u, de Heren, onze schepper, onze onderhouder, nodig hebben. Wij danken u ook voor het gezin Zoeteman. U gaf opnieuw nieuw leven. U spaarde de moeder. U gaf dit kind aan de zorgen van deze ouders. En ze mogen het nu gaan verzorgen. Heren, bekwaam ze daartoe. En mag ook dit kindje opgroeien in gezondheid, in de vrezen van uw naam. Er is heel wat nodig, Heren, om een mensenkind van dood leven te maken. Maar dat is toch niet groter dan het wonder dat u een mensenkind uit het niets tot aanzijn roept. Dat hebt u gedaan. Dat kind, dat is er nu. Door u geschapen, door u ter wereld gebracht. Laat de nieuwe geboorte die ook van u moet komen, dan ook geschonken mogen worden. En wilt u dit kind die zegen schenken en geef het ook aan de andere kinderen in dat gezin en geef het ook aan de ouders. Die zegen dat ze u, o Heere, mogen kennen als het allerhoogst en eeuwig goed. En nu gaan we naar uw woord luisteren op deze zondag van voorbereiding. We gaan luisteren, Heren, naar de boodschap die gij aan uw discipelen gaf toen u ze bekend maakte dat de Zoon des Mensen zou gedood worden en dat hij weer zou opstaan. Voor die boodschap was bij hen toen geen plaats. Ze verstonden het niet. En dat zou van ons ook gezegd kunnen worden. En van nature is het van ons ook zo. En we zien het aan de discipelen dat het na ontvangen genade zelfs nog zo kan zijn. Dat we deze dingen, deze centrale dingen, niet verstaan. Maar Heren, open dan onze oren. Open onze harten. Ontsluit onze verstanden. En geef dat we het verstaan mogen. Wat gij, o Heren, zegt. Wat gij, o Heren Jezus, deed. Wat gij hebt volbracht in die ene offerande, waardoor zondaren gezaligd en zelfs ook geheiligd kunnen worden. Heren, bereid ons dan zelf voor op de viering van het avondmaal en geef uw geest in onze harten. Weer al het zondige en het verkeerde uit ons midden. Wilt u ons door uw geest zo onder de beslag van uw woord brengen, Heren, dat we een poosje onvatbaar worden voor de listen van de vorst der duisternis. Bescherm ons tegen alles wat hij in het schild voert, om uw woord krachteloos te maken en ons met andere dingen bezig te doen zijn. Laat uw geest krachtig en heerlijk werken in deze kerkdienst en wil zo uw grote naam onder ons verheerlijken. En doe het niet alleen onder ons, maar doe het ook overal waar uw woord mag worden verkondigd. In de prediking van het evangelie, als de gemeenten her en der en overal samenkomen, en laat dat woord dan recht verkondigd worden, laat het gezegend worden, laat het in dienst van de Heilige Geest mogen staan. Wilt ge er uw rijk door uitbreiden? Wilt gij harten raken? Harten van ouderen, harten van jongeren. Heren, we hebben allemaal hetzelfde nodig. En als we deze dingen bidden, dan bidden wij u tevens ook maar tegelijk om een zegen over de bijzondere kerkdienst die vandaag in een ander kerkgebouw gehouden zal worden, waar met name ook zij onder het woord zullen zitten die vele dingen niet kunnen verstaan, maar laten ze wel verstaan door het werk van uw Heilige Geest wat dat ene nodige is, en geef hen daar ook deel aan. Heere, zegen zo uw woord op deze dag tot roem van uw naam, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 116e psalm en daarvan de versen 2, 3 en 4. 116, vers 2, 3 en 4. Ik lag gekneld in banden van de dood. Och Heer, och weert mijn ziel door u gered. En de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Thank you. luisteren naar het formulier dat de kerk gebruikt ter voorbereiding voor het heilige avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, waar hij schrijft: ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat tot mijn zo dikwijls als gij die drinken zult tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij ook zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitsgaders andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord, van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, het is goed om elke keer als het weer voorbereiding is, toch ook naar de boodschap te luisteren die de kerk op schrift gesteld heeft en die wij in ons klassieke avondmaalsformulier vinden. Met name ook dat gedeelte waarin het gaat over de drie dingen waar het in de voorbereiding op het heilige avondmaal over heeft te gaan. Kort samengevat, de boodschap die ons ook samengevat zou kunnen worden in wat we noemen de drie stukken. De kennis van onze ellende, de kennis der verlossing en de kennis der dankbaarheid. Want daar zal toch wat van bij ons gevonden moeten worden, gemeente. Willen we door de Heere gerekend worden tot waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus? En wil de Heere ook wat echt aan ons kwijt kunnen? Laten we die dingen die we zojuist gehoord hebben dan ook ter harte nemen. En laten wij zoeken te verstaan wat dat inhoudt, met name wat de Heere Jezus gedaan heeft om zondaren zalig te maken. Omdat ze zondaren zijn en omdat ze dat ook hebben te bedenken, hun zonde en vervloeking. Omdat ze zondaren zijn, is hij de weg naar het kruis gegaan, heeft hij zichzelf in de dood overgegeven. En zullen ze ook met hem en met zijn werk geestelijk werkzaam moeten zijn, om uit hem ook bediend te worden en van zijn genade te leren leven. Om dan zo als vrucht van het werk van de Heilige Geest hem ook waarlijk dankbaar te mogen wezen, voor zijn aangezicht te leven in nieuwheid des levens, in een wandel naar de godzaligheid. Wij vinden al deze dingen niet terug in de tekst van vanmorgen. We vinden ze uiteraard wel in het hele woord van God terug. Vanmorgen letten wij op een paar aspecten van de dingen die ons in het formulier zijn genoemd. Vanavond hopen we verder te gaan en dan nog hebben we het complete beeld niet voor ons. Maar daarom is het ook zo nodig om dat complete beeld, zoals het in het formulier ons wel voor ogen gesteld wordt, maar mee te nemen in de week van voorbereiding. Vanmorgen gaat het dus aan de hand van de tekst die we zojuist gelezen hebben, Markus 9, de versen 30 tot en met 32, over wat dan genoemd kan worden de tweede aankondiging van het lijden. De tweede, want hieraan vooraf is ook al een eerste aankondiging van het lijden geweest. Dat heeft de Heer Jezus overigens niet van meet af gedaan. Zijn discipelen vertelt de dingen die met hem zouden gedaan worden. Zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. In de eerste jaren denk ik dat je mag zeggen, heeft de Heer Jezus dat onderwerp in zijn onderwijs niet aangeraakt. Het kwam impliciet wel eens aan de orde. Als hij bijvoorbeeld spreekt over de slang die in de woestijn verhoogd is, en als hij die verhoogde slang vergelijkt met de verhoging van de Zoon des Mensen. In feite is dat ook al een lijdensaankondiging, maar dat is allemaal nog erg bedekt. Dat is nog omhuld. En je kunt het lijden van Christus eigenlijk ook al wel aangeduid zien in wat Johannes de Doper zegt als hij hem noemt het Lam Gods. Een lam was er om geslacht te worden. Het paaslam met name. Maar heel direct, heel concreet is de Heer Jezus pas over zijn lijden en sterven gaan spreken nadat hij al een aantal jaren bij zijn discipelen is geweest. Kennelijk heeft in zijn onderwijs alles een bestemde plaats en een bestemde tijd. Maar op zeker moment moet het aan de orde komen. Heel nadrukkelijk, heel uitgesproken. De discipelen moeten erop worden voorbereid. En vandaar dat de Heere al één keer, en we vinden dat in het 8e hoofdstuk van Marcus beschreven, al eens op zijn lijden en sterven heeft gezinspeeld. Maar toen reageerden de discipelen helemaal verkeerd. Toen reageerde Petrus bijvoorbeeld met die beroemd geworden woorden die hem eigenlijk tegelijkertijd ook tekenden in zijn geesteloosheid, in zijn onbegrip, dat de Heere dat maar nooit zou moeten doen. Dat dat maar nooit met hem zou moeten gebeuren. Dat de Heere dat nooit zou toestaan. En toen heeft de Heere tegen Petrus hoofdschuddend moeten zeggen, gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Dit is geen wijsheid van boven, Petrus. Zo pas, kort daarvoor, had de Petrus de Heer Jezus beleden als de Zoon van de levende God. En toen kon de Heer Jezus zeggen dat hij dat van zijn vader geleerd had. Maar nu moet hij zeggen dat hij naar een andere leermeester geluisterd heeft. En dat het daarom dwaasheid is. Maar de Heere heeft er toen verder het zwijgen over toegedaan. Niet verder is hij toen gaan spreken over zijn lijden en zijn sterven. En toch, het moment moet aanbreken dat hij daar weer op doorgaat. En dat is hier. Dat is na dat wonder, dat grote wonder, dat indrukwekkende wonder van de genezing van die maanzieke jongen. Daar wordt natuurlijk over gepraat, allerwege. En de kans is groot dat de mensen nu gaan komen met al hun zieken en dat Jezus het weer druk krijgt en dat allerlei mensen komen vragen of hij hun zieken wil genezen. En dat wil de Heer Jezus op dat moment juist niet. Hij is in die ontmoeting met die vader en met zijn zoon, met zijn zieke zoon, nog weer eens heel concreet geconfronteerd met de duivel. Die boze geest. En hij heeft de activiteiten van de duivel vlak voor zijn ogen zien gebeuren. Want toen de Heer het bevel gegeven had aan die duivel om eruit te gaan, toen heeft die duivel geprobeerd de chaos nog zo groot mogelijk te maken en dat kind nog te verscheuren ook. Zodat iedereen denkt, nou is het afgelopen met die jongen. Dat zag de duivel nog als een laatste kans om zijn macht te tonen. De Heer Jezus heeft opnieuw gezien met welke gruwelijke en geweldige vijand hij moest strijden. En wie hij straks nog meer zal moeten ontmoeten. En daarom heeft de Heer Jezus er behoefte aan om eens even de mensen niet meer te zien. Hij wil weg. Ver weg. Naar een gebied waar de mensen hem ook niet zo makkelijk zullen kunnen zoeken. Hij gaat naar Galilea, neemt zijn discipelen mee, zoekt dus een moment van afzondering. Wil per se niet dat de mensen weten waar hij is. Laat ze voorlopig even wegblijven. Hij heeft nu, mag ik het zo zeggen, Jezus, de Zoon des Mensen, heeft nu even genoeg aan zichzelf. En aan zijn werk. En aan zijn taak. En het is genoeg als zijn discipelen erbij zijn. Want als hij geconfronteerd wordt met wat hem te wachten staat, dan ziet hij opnieuw gelegenheid om daar nog eens opnieuw met zijn discipelen over te spreken. Ze moeten het weten. Ja, zij moeten het weten. Het zal voor hen ontzaggelijk veel betekenen als straks gaat gebeuren wat Jezus weet dat gebeuren gaat. Maar wat zij nog niet weten, waar ze helemaal nog geen idee van hebben, waar ze eigenlijk ook, en dat is met de eerste leidersontkondiging gebleken, ook helemaal geen behoefte aan hebben om erover te horen. En toch, ze moeten het weten. Zij moeten Christuskennis gaan ontvangen. En niet alleen maar de Christuskennis die ze tot nog toe hebben ontvangen, want er is natuurlijk al een bepaalde mate van kennis van de Heer Jezus gekomen. En natuurlijk, Petrus heeft al gezegd, Jezus heeft de woorden van het eeuwige leven en die kan ik niet meer missen en daarom kan ik ook niet meer bij hem weg. Iets van het profetische ambt van de Heer Jezus Christus hebben ze al ondervonden. En ze hebben ook ondervonden hoe zoet en hoe zalig het is om aan zijn voeten te zitten, om naar hem te luisteren. Maar er is meer. Ze moeten Christus leren kennen als de borg van zondaren. Ze moeten hem leren kennen in de gangen van zijn lijden, van zijn vernedering, van zijn sterven. Ze moeten hem leren kennen als degene die het offer gaat brengen om hen met God te verzoenen en tot God terug te brengen. Zij moeten die gedefinieerde Christuskennis gaan ontvangen. En daarom gaat de Heer Jezus hen opnieuw ondersteunen. Maar daarvoor ook wil hij onbekend zijn. Dan moeten geen mensen nu gaan komen die hem in zijn onderwijs met zijn, aan zijn discipelen gaan storen. En als ze dan ergens daar in Galilea zijn, als Jezus wat dat betreft de plek bereikt heeft waar hij wilde komen, hij met zijn discipelen, dan gaat hij opnieuw tot het onderwijzen over. En wat zegt hij dan? Het valt ons op, gemeente, dat de Heer Jezus spreekt zonder gelijkenissen. Dat de Heer Jezus spreekt niet in ingewikkelde en eigenlijk ook wel een beetje onbegrijpelijke taal. Er zijn in dat alles wat de Heer Jezus in de Bijbel gezegd heeft wel eens van die spreuken, van die zinnen, van delen van zijn onderwijs, waarbij wij achteraf zeggen, wat zou hij daar nou mee bedoeld hebben? Kun je dat nou zo uitleggen of moet je dat nou zo verstaan? Inderdaad, en het feit dat de Heer Jezus er ook voor gekozen heeft om in gelijkenissen te spreken, dat is niet omdat hij het simpel wilde maken. Dat misverstand, dat is er onder veel mensen, dat Jezus de dingen heel simpel wilde voorstellen door verhalen te vertellen, gelijkenissen. Nee, daar zat een ander element in, er zat ook iets omhullends in. Want mensen moesten, niet alle mensen, want hij verklaarde het aan zijn discipelen afzonderlijk, maar mensen moesten het horen en vanwege het oordeel Gods dat op hen rustte, moesten ze het horen en toch niet verstaan. Maar als de Heer Jezus hier aan zijn discipelen gaat vertellen wat er gaat gebeuren, dan is het zo helder als glas. Daar is geen onbegrijpelijk woord in te vinden. Dat kan iedereen vatten. Dat kan ook een klein kind al begrijpen. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. Dus ze zullen hem gevangen nemen. En iedereen weet wel wat dat is als je gevangen genomen wordt. Niet waar, jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook wel vertellen. Wat is dat als iemand gevangen genomen wordt? Dan wordt hij beetgepakt, niet waar? En dan kan hij zich niet meer vrij bewegen, dan kan hij niet meer vluchten, want links en rechts staat er iemand die zijn armen vasthoudt. En dan wordt hij meegenomen. Misschien wel een politieauto in. En misschien moet hij de gevangenis wel in. Heel eenvoudig. Dat konden die discipelen zonder enige uitleg begrijpen. De Zoon des Mensen zal worden overgeleverd in de handen der mensen. En die mensen zullen hem doden. Dat is wel vreselijk, maar je begrijpt heel goed wat ermee bedoeld wordt. Als mensen een ander doden, om het leven brengen, dan begrijpt iedereen wat daarmee bedoeld wordt. En gedood zijnde, dus dan is hij inderdaad niet meer in leven, dan is hij echt dood, en dan moet hij begraven worden, en dan gaat het graf dicht. Nee, zegt de Heere, gedood zijnde, zal hij op de derde dag weer opstaan. Nou, dat kun je natuurlijk niet begrijpen, dat een dode weer levend wordt, maar dat is dan ook een wonder. Maar je kunt je wel voorstellen wat dat is. Als de Heere zo'n wonder doet, dat dan een dode weer uit het graf levend tevoorschijn komt. Dat is meer gebeurd. Dat hebben de discipelen ook zien gebeuren. Nog niet de opwekking van Lazarus. Maar ze waren er wel bij geweest toen die dode jongen, die begraven werd in Nain, die zoon van die weduwe, die enige zoon van die weduwe die al der man had moeten wegbrengen en nou ook ter enige jongen moet wegbrengen naar het kerkhof. Toen die dode jongen, die niet meer leefde, die zich niet meer bewegen kon, die zijn ogen niet meer op kon slaan, toen die dode jongen door Jezus opgewekt werd. En toen hij overeind zat. En toen Jezus hem aan zijn moeder gaf, dat hebben de discipelen voor hun ogen zien gebeuren. En afgedacht daarvan, ze hebben de verhalen uit het Oude Testament gehoord, uit de tijd van Elia en van Elisa. Dat wisten ze dus, dat dat soms gebeurde. Dat iemand uit de doden zou opstaan. Dus de woorden die Jezus gebruikt, gevangen nemen, doden, opstaan, dat zijn woorden die iedereen begrijpen kan. Overigens is het natuurlijk een zeer ernstige boodschap. De discipelen moeten het horen dat er iets vreselijks gaat gebeuren. Hun meester gevangen genomen. Hun meester ter dood gebracht. Maar al gebruikt de Heere Jezus hele duidelijke woorden, ze begrijpen het toch niet. Dat was de eerste keer ook al zo. En nu is het weer zo. De Heer Jezus zegt er dit keer niet bij wat hij er de eerste keer wel bij zei. Namelijk dat deze dingen moeten gebeuren. Als u het in Marcus 8 of in Matthäus 16 nagaat, dan ziet u dat de Heer Jezus toen uitdrukkelijk gezegd heeft, de Zoon des Mensen niet zal overgeleverd worden, maar moet veel lijden. Moet? Waarom moet? Van wie moet dat? Daar zit Gods plan achter. En al zegt hij het er nu niet bij, dit is wel in zijn geest. Het moet. En hij heeft het vrijwillig aanvaard ook. En als hij deze dingen zijn discipelen nog eens een keer zegt, dan is dat opnieuw een bewijs dat hij het aanvaard heeft. Het was eis. Zou er ooit verlossing van zondaren zijn, zo stond het bij God, dan moest er één komen die aan het recht van God zou voldoen, dan moest er één komen die de schuld zou betalen voor anderen, als borg, zo noemen we dat. Dan moest er één komen die met zijn eigen leven zichzelf zou opofferen om die schuld van zondaren te betalen, zodat er geen schuld meer zou zijn en zodat zo'n mens voor wie Christus dat zou doen, tot God terug kon komen. Anders kon het niet. Mensen hebben zo gezondigd dat ze zichzelf volkomen buiten machten hebben geplaatst om het nog weer goed te maken bij God. Mensen zijn zo verdorven dat ze onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed. Mensen zijn zo zeer in de greep van de zonde en onder de heerschappij van de duivel gekomen dat ze geheel onmachtig zijn om nog iets voor zichzelf te doen. Wil het goed komen, moet een ander het voor hen goed maken. Moet een ander hun plaats innemen. God kan ook niet zeggen, ik zie het maar door de vingers. Ik doe maar net alsof het allemaal niet zo ernstig is. Ze hebben mijn wet wel geschonden en ze hebben het duizenden keren gedaan. Maar vooruit maar, ik zal maar net doen alsof ik niks gezien heb. Nee, God is te rein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Absoluut onmogelijk dat de Heere zonde ooit door de vingers zou zien. Dat hij er ooit iets overheen zou leggen zodat het onzichtbaar geworden zou zijn. Er moet aan het recht van God voldaan worden. Want anders zou God uitspreken dat hij de naam van God niet eens waard is. En dat zijn wetten eigenlijk niet deugen. Dus er is geen enkele andere mogelijkheid. Wat de Heere Jezus nu aan zijn discipelen bekend maakt, dat moet gebeuren. Wel, gemeente, voordat we op die reactie van de discipelen letten, laten we nog maar eens even duidelijk proberen voor de aandacht te krijgen waarom de Heere Jezus deze dingen met zoveel nadruk zegt. En waarom ze ook met zoveel nadruk in de Bijbel vastgelegd zijn. En waarom we ze op een zondag als deze ook met nadruk voor de aandacht geplaatst krijgen. Waar gaat het hier om? Het gaat er hier om dat de Heer Jezus vrijwillig gaat sterven. Hij laat het met zich gebeuren. Kon hij het niet voorkomen? Ja. Daar waren de discipelen ook al getuigen van geweest dat hij dat kon voorkomen. Mensen hoefde niet per se in staat te zijn om hem vast te grijpen. Dat hebben ze in Nazareth geprobeerd. Geprobeerd om hem zo in het nauw te drijven en hem naar de rand van de afgrond te duwen en hem nog een duwtje te geven zodat hij over de rand van de afgrond in de diepte zou storten. Maar het gebeurde niet. Want de Heere Jezus voorkwam dat. Hoe? Kennelijk ging er zoveel gezag van hem uit, dat niemand dat plan durfde uitvoeren. En dat ze stuk voor stuk allemaal een stapje terug deden en nog een stapje terug. En dat als Jezus probeert een pad te banen door de mensenmenigte heen, ze automatisch opzij wijken, de een naar links, de ander naar rechts. En er komt zo een pad en ongehinderd kan Jezus vertrekken. Dat hebben de discipelen gezien. Dus het hoeft helemaal niet dat hij gevangen genomen wordt en dat ze hem doden zullen. Hij kon dat voorkomen, deze zoon van God. Maar als hij zegt dat het toch zal gebeuren, dan zouden de discipelen daaruit hun hebben kunnen begrijpen dat de Heer Jezus het de mensen ook zou gaan toestaan. Want het moet. Jezus lijden is geen toeval. Jezus dood is geen ongeluk dat hem overkomen is tegen zijn eigen wil. Jezus sterven is een vrijwillig sterven geweest. Straks in Gethsemane zegt hij het zelf. als de vijanden komen om hem gevangen te nemen. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En dan steekt hij zijn handen uit. En dan kunnen ze er een touw omheen knopen. Hem binden. En dan kunnen ze hem meenemen. Hij geeft zich. Niemand, zo heeft hij gezegd, neemt mijn leven van mij. Ik leg het van mijzelf af. En dan verbindt hij daarin dat woord, deze consequentie aan. Omdat ik het van mezelf afleg, heb ik straks ook macht om het weer op te nemen. Dat bevel heb ik van mijn vader ontvangen. Wat wil de Heer Jezus er eigenlijk mee zeggen? Niet alleen maar dat hij vrijwillig zal gaan sterven. Maar ook dat dat het eigenlijke doel van zijn komst naar deze wereld is geweest. Ja, ze hebben het nu ook meegemaakt. En ze hebben er inderdaad ook heel dichtbij gestaan, deze discipelen. Ze waren er tot op zekere hoogte zelf ook helemaal in betrokken. Omdat die vader eerst tegen hen gezegd had, kunnen jullie die boze geest niet uit mijn zoon uitwerpen? En ze hebben gevoeld dat ze dat niet konden. En ze komen daar later bij de Heer Jezus nog op terug. Waarom konden wij dat eigenlijk niet? Ze hebben gezien dat daar een deel van het werk van de Heer Jezus bestond in het wegnemen van de gevolgen van de zonde. Het genezen van zieken. En het zou verleidelijk zijn, en de mensen in Israël hebben de verleiding ook niet kunnen weerstaan, om te denken dat dat het eigenlijke doel van de Heer Jezus was. En dat we hem daarom maar moeten vragen om hulp en om redding en om uitkomst en om genezing en om oplossing van onze problemen enzovoort. Mag dat niet? Zeker. Maar niet allereerst. En niet uitsluitend. En niet op de eerste plaats. Waar is Jezus voor gekomen? Om zieken te genezen, om hulp te bieden. Om mensen wat levensvreugde te geven. Om wat verdriet uit te bannen. Om een helper te zijn in de nood. Om klaar te staan als wij het zelf niet meer kunnen. Is dat het doel van Jezus' komst? Hij is gekomen om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Het doel van Jezus' komst is zoeken, zalig maken wat verloren is. Mensen met God verzoenen, de schuld betalen. Dat heeft hij op zich genomen. En dat andere, dat komt er wel bij, en dat is ook wel belangrijk, maar het komt er wel bij. De hoofdzaak is, wie is hij die zich met zijn hart borg wil stellen? Dat was de vraag die God zei en die God stelde. En Jezus zei, zie, ik kom om uw wil te doen. Om borg te zijn. Om een leven te geven. Om de prijs te betalen. Om te sterven. Oh, hij heeft het geweten. Hij heeft het geweten, ook toen hij 12 jaar was. En toen hij te midden van de leraars in de tempel zat. Toen ze hem ondervraagden en toen hij hen ging ondervragen. Toen hij vragen ging stellen, wat gebeurt hier nou eigenlijk in de tempel? Kunnen jullie me dat uitleggen? Waarom wordt dat offer gebracht? Waarom komen hier mensen met een dier dat geslacht wordt? Waarom gaat dat offer in vlammen op? Waarom wordt dat bloed uitgegoten? Waarom gaat op één dag in het jaar de hoge priester het heilige der heiligen binnen? Waarom is dat alles? Straks zegt hij tegen Maria en Jozef, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Toen als jongen van 12 jaar heeft hij het geweten. Hier wordt mij voor ogen gehouden wat ik straks moet gaan doen. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Om het offer te zijn. Om een leven te geven. Om zo bezig te zijn in de dingen mijns vaders. Gemeente, begrijpt u wat dat betekent voor de prediking? En begrijpt u wat dat betekent voor het geestelijke leven van Gods kerk? Waar gaat het om in de boodschap, in de prediking? Om het kruis en de opstanding van de Heer Jezus. Daar moet het altijd naartoe. En waar gaat het om in het leven van Gods kinderen? Wat dacht u? De ondervinding van een goed, de bewijzen van de goedheid van de Heer, uitreddingen, gebedsverhoringen, zegeningen in ons leven, een aantal ondervindingen van de nabijheid des Heeren. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Of dat de Heere ons tot hulp gereed is als we zorgen hebben. Als we met vragen zitten. Ach, er wordt in dat opzicht zoveel verkondigd. En er wordt zoveel in het geestelijke leven, als het al geestelijk leven is, nagejaagd. Wat met de kern van de zaak eigenlijk niet zoveel te maken heeft. Zijn er dan geen ondervindingen? Zijn er dan geen gebedsverhoringen? Zijn er dan geen uitreddingen? Oh ja, zeker. En daar wil de Heer ook naar luisteren. Stort voor mij uit uw ganse hart. Maar als het gaat om de zaak waar het om gaan moet, gemeente. Wat dunkt u van de Christus? Wie is Hij? De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. En ze zullen hem doden. En gedood zijnde zal hij na 3 dagen opstaan. Kreeg dat plaats in uw geestelijke beleving? Werd dat het onderwijs dat de Heere in uw leven ging geven? En dan denk ik aan het avondmaal. Want dat hebben we nou zojuist ook gehoord. Dat is een van die onderdelen die bij de zelfbeproeving hoort. Je overdenkt in de week van voorbereiding, als het goed is, je zonde en vervloeking. Je overweegt het verdiend hebben van de toorn van God. Je overweegt ook en je mediteert over de weg der ontkoming. En je bent in je geest bezig en je hebt geestelijke werkzaamheden met datgene wat in het gebroken brood en in de vergoten wijn voor de aandacht wordt geplaatst. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. En ze zullen hem doden. En zijn lichaam wordt verbroken. En zijn bloed wordt vergoten. En waarom moest dat? Vanwege die vervloekte staat waarin we van nature verkeren. Vanwege die toorn Gods waar wij eeuwig onder moeten verzinken. Naar verdienste. Vanwege de gramschap die we over onze eigen ziel hebben heen gehaald. En nou was er maar 1 weg. En dat is de weg die ook in dat sacrament wordt aangewezen. Beeldend, visueel. Opdat we het des te beter verstaan konden. Maar het was een ontzaglijke weg. De Zoon des Mensen wordt gedood. Met minder kan het niet. Er kan niet betaald worden voor uw en mijn schuld langs een andere weg. Het moest ten koste van deze zaligmaker. Het moest door hem gebeuren. En als hij het niet gedaan had, zou het ook nooit gebeurd zijn. Want er is geen andere middelaar die onder de mensen gegeven is. En daarom de absolute noodzakelijkheid van het lijden en van het sterven van Christus. En de wondere genade die God daarin geopenbaard heeft. Gemeente, dat zijn ook dingen die bij de zelfbeproeving horen. Wat voor plaats krijgt dat in ons leven? Hoe zijn onze werkzaamheden met deze centrale boodschap van het evangelie? Met deze aspecten van het werk van de Heer Jezus Christus? Voelen we al die last op ons drukken dat we onder de toorn van God liggen? Moet die weg voor ons ontsloten worden? Is dat de begeerte van onze ziel om hem te mogen kennen? Maar ik zei het zo pas al even met een enkel woord. De discipelen begrepen het niet. Maar zij verstonden dat woord niet. Hoe kwam dat? Niet omdat, en dat zagen we zo pas, niet omdat de Heer Jezus zulke hoge, moeilijke, onbegrijpelijke woorden gebruikte. Niet omdat hij in een taal sprak die ze nog nooit hadden horen spreken. Dan kun je nog zeggen, ze begrepen het niet. Maar waarom begrijpen ze het dan niet als hij zo begrijpelijk spreekt? Als hij woorden gebruikt die ze allemaal kunnen snappen. Waarom begrijpen ze het niet? En waarom vragen ze hem dan niet, Heere, wat bedoelt u? Want dat kan je toch ook nog denken. Als iemand iets vertelt en je begrijpt het niet, dan hoef je toch niet verlegen te zijn om te zeggen, maar dat begrijp ik niet. Vertel dat nog eens, verklaar dat nog eens. Wat bedoelt u er eigenlijk mee? En dan kan zo iemand de gelegenheid gebruiken om dan je nog duidelijker te maken wat hij bedoelt. Maar waarom doen de discipelen dat dan ook niet? Als ze het niet snappen, terwijl ze aan Jezus wel hebben kunnen merken dat het belangrijk genoeg was. Want hij begint er nu voor de tweede keer al over. Waarom vragen ze hem dan niet? Ik denk dat ze toch wel begonnen aan te voelen wat de Heer Jezus bedoelde. Maar ze wilden er niet aan. En waarom vragen ze hem dan niet? Het staat er, ze vreesden hem te vragen. Net als zo'n zieke. En de dokter die geeft hem een boodschap, maar de dokter die doet dat nog in woorden die niet al te duidelijk zijn. Maar die zieke durft toch niet verder te vragen. Waarom niet? Omdat hij bang is voor wat hij dan misschien te horen krijgt. Een stukje zelfbescherming. Ik denk dat het dat geweest is bij de discipelen. Nu Jezus het voor de tweede keer zegt. Oh nee, denken ze bij zichzelf. Niet weer die boodschap. Niet weer de boodschap dat we hem kwijt zullen raken. Niet weer die boodschap die zo aangrijpend en ingrijpend is. Niet weer die boodschap van lijden en sterven. Maar ze voelen wel aan dat het toch die kant uit moet. En ze vragen niet verder, omdat ze bang zijn dat als ze nou vragen, Heere, hoe bedoelt u dat? Dat de Heere het nog duidelijker zal zeggen. En dat het hen nog meer pijn zal doen. En dat ze er nog meer tegenop zullen zien. Ze zijn wel bedroefd. En ze zijn wel verbaasd. Dat lees je in het parallelle evangelie Matthäus. En voor de Heer Jezus is het weer een stukje lijden. Nu bedoelt hij zijn discipelen te onderwijzen. En weer ondervindt hij dat er voor zijn onderwijs geen plaats is. Dat hij klaar staat als de hoogste profeet om over zijn priesterlijk werk te spreken. En dat zij eigenlijk zeggen, Heere, praat er alsjeblieft niet meer over. Laten we het over andere dingen hebben. Dat is voor de Heer Jezus een stuk verdriet geweest. Dat de zijnen zijn onderwijs afwijzen. Om welke reden dan ook. Wel, gemeente, hier heb je nou de reactie van mensen. En het zijn niet eens meer puur natuurlijke mensen. Het zijn niet eens meer onbekeerden. Kijk, als een onbekeerde zo reageert, als de Heer Jezus spreekt over zijn lijden en zijn sterven, als mensen die de Heer niet kennen, die zichzelf niet kennen, die nooit de last van hun zonde enigermate gevoeld hebben, die nooit de noodzaak van het verzoend worden met God gezien hebben, die nooit iets beseft hebben, echt gevoeld hebben van, ja, maar zo gaat het niet goed in mijn leven. Als zulke mensen onder de prediking van het evangelie zitten, als zulke mensen in de lijdenstijd in de kerk komen, dan verstaan ze er niks van. Natuurlijk, je kunt natuurlijk wel medelijden hebben met zo'n lijdende heiland. Dat hadden de vrouwen in Jeruzalem ook. Die beweenden hun lijdende heren en die beklaagden hem en die vonden het zo zielig. En die schreiden hete tranen, want het is wat om een man zo te zien lijden en te zien bezwijken onder de last van zijn kruis. Tuurlijk, emotioneel kun je er nog wel een beetje bij komen en dan kun je nog wel wat voelen. Maar je verstaat het niet. Je ogen zijn er blind voor. Je hart is er gesloten voor. Er is geen plaats voor. Want je weet je eigen nood niet. Je weet je eigen ellende niet. Dan is er voor zulke mensen natuurlijk, ik trek de lijn maar even door, ook geen plaats aan de tafel des Heren. Want daar is het voor mensen die hebben geleerd wat het is om honger te hebben. Geestelijke honger. Daar is de plaats voor degene die geleerd hebben. Buiten Jezus is geen leven. Daar is plaats voor die mensen die gezien hebben dat zij dat offer tot verzoening van hun zonde niet kunnen missen. Maar niet voor degene die daar totaal onkundig van zijn. Dus de natuurlijke mens, zo zegt de Bijbel, het verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn verborgen voor hem. In feite zijn ze zelfs dwaasheid voor hem. Maar het gaat niet om onbekeerden hier. Het gaat niet om mensen die geen enkele ervaring hebben, geestelijke ervaring bedoel ik. Het gaat om mensen die echt geroepen zijn. Laat niemand dat ontkennen. Ik sluit Judas even uit. Afgedacht nog van Judas, die andere 11, die waren allemaal door de Heere geroepen. En die hadden van de Heere genade ontvangen om alles wat ze eerder gedaan hadden achter te laten. Die vissers die lieten hun netten achter. Die tollenaar die liet zijn tolhuis achter. En die anderen hebben hun andere beroepen achtergelaten. En ze zijn Jezus gevolgd. En iedereen kon dus zeggen, waarom volg je Jezus? Ja, omdat hij me geroepen heeft. En omdat die roeping op de een of andere manier zo bij me aangekomen is dat ik er geen weerstand meer aan kon bieden. En ik wil het ook niet meer. En ik wil bij hem horen. En ik denk maar weer aan dat woord van Petrus, want hij heeft de woorden van het eeuwige leven. Dat konden ze zeggen. En dat konden ze eerlijk zeggen. Daar praten ze elkaar nog niet eens in na. Dat was echt bij hen. En zo hebben ze meer dingen meegemaakt en ze kunnen er ook van spreken. En dat het toch goed was, zeker voor hun ziel ook goed, om bij de Heere te wezen. En ze hebben het ook ondervonden, wat we van hem horen, dat hebben we nog nooit van iemand gehoord. Dus mensen met een bepaalde mate van geestelijke kennis. Kinderen Gods. Wedergeboren mensen. En wat blijkt? Dat in het leven van mensen die toch het een en ander hebben meegemaakt, als het erop aankomt, er nog geen plaats is voor dit evangelie. Die het zouden willen zoeken, en dat hadden de discipelen ook gewild, in allerlei andere dingen. Als we nou zomaar bij de Heere Jezus mogen blijven en als hij dan maar gaat doen wat we hopen dat hij gaat doen, namelijk het koninkrijk weer aan Israël oprichten. En als we dan maar zijn dienaren mogen zijn en als we dan op die manier maar een klein beetje in de luister van deze koning mogen gaan delen. En als het dan maar voortgaat van heerlijkheid tot heerlijkheid, van kracht tot kracht, dan waren ze tevreden geweest. Iedere keer weer nieuwe bewijzen van zijn goedheid over hun leven. Iedere keer weer een stapje verder. Maar niet dat kruis door hun hele leven. Want dat is het. Als je in een gekruisigde Christus moet gaan geloven. Niet die veroordeling Gods over je bestaan. Dat je er zo ellendig aan toe bent, Dat God zijn eigen zoon moet zenden uit de hemel. En dat Christus uit de hemel moet komen. Omdat het anders nooit goed kan komen tussen deze zondaar en de heilige God. Omdat je zo failliet bent. Omdat je zo verloren bent. Omdat je de toorn van God verdiend hebt. Daar strijdt een mens tegen. Daar geef je je niet aan gewonnen. En dat voelen de discipelen wel. En dat willen ze niet. En daar moet de Heere hen helemaal voor inwinnen. Daar moet hij hen helemaal voor gaan overtuigen. Wil het zo ver komen dat ze gaan instemmen met wat we in het 13e hoofdstuk van de Hebreeënbrief lezen. Als het daar gaat over Christus die buiten de poort geleden heeft. Als een melaatse, als een vervloekte weggedaan werd buiten de poort, buiten de gemeenschap met God. Waarom? Omdat wij zo melaats zijn. Omdat wij zo vervloekt zijn. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, laat ons dan tot hem uitgaan. Zijn smaadheid dragende. En ze hebben er toch wat van gevoeld dat dat de consequenties van Jezus' woorden waren. En ze waren er niet aan toe om dat te aanvaarden. En daarom vroegen ze ook niet, Heere, wat bedoelt u? Want ze waren innerlijk bang dat ze dan al zoiets zouden hebben gehoord. Dat zij eraan moesten. En dat het niet anders kon. Want met hun vroomheid redden mensen het niet. En met zijn godsdienst en met wat hij zo wel eens meegemaakt heeft. En met het geroepen zijn door de Heer Jezus. Ben je nog niet op de plek waar je zijn moet? Het gaat om hem. De gekruisigde. Het gaat om dat offer. En gemeente, daar hebben mensen, ook Gods kinderen, vaak een hoop moeite mee om daar oog voor te krijgen. En je ziet het bij de discipelen, dat later de Heer Jezus zelf hun verstand moet openen. Zodat ze het gaan zien. En dan moet je ze daarna eens horen. Dan moet je ze daarna eens gaan horen als ze de opdracht gaan uitvoeren die de Heer hen gegeven heeft. Om dit evangelie te verkondigen. Hetzelfde evangelie wat Jezus verkondigd heeft. Namelijk dat hij gestorven is om de zonden van zijn volk. En dat hij opgewekt is om de rechtvaardiging van zijn volk. Moet u ze dan eens horen, Petrus op de Pinksterdag, om maar eentje te noemen. Moet je ze dan eens horen als ze hun boodschap op schrift stellen en als die straks in de gemeenten hier en daar wordt voorgelezen. Als de schellen van de ogen vallen, maar dat moet dan wel gebeuren. En dat kon in de week van voorbereiding ook wel eens nodig zijn, gemeente, bij aanvang en bij voortgang. En dan moet je niet doen wat de discipelen deden. Ze vreesden hem te vragen. Als je nou tot de ontdekking komt dat er zoveel dingen zijn die je niet begrijpt. En dingen die niet op hun plaats staan. En dingen waar je niet veel van snapt. Ook ten aanzien van dat offer van Christus. En als er nog zoveel onduidelijk is. En als er aan de toepassing van dat werk van de Heere in je ziel nog zoveel ontbreekt. Dan moet je niet doen wat de discipelen deden. Ze vreesden hem te vragen. Nee, vraag er dan juist wel om. Heere, open mijn ogen dat ik zie mag. Mag ik het begrijpen, beginnen te begrijpen. Dat wonder van uw nederbuigende ontferming, van uw opzoekende zondaarsliefde. Mag ik ook gaan zien, Heere, al is het tot mijn schande. En al is het tot het smaadheid, en al moet ik mijn smaadheid dan dragen. En al kom ik er dan als een gebroken mens uit. Mag ik dan ook zien waarom het zo diep moest. Waarom die prijs? Waarom dat bloed? Waarom dat lichaam verbroken? Waarom dat bloed vergoten? Maar laat me het zien, Heere, dat dat tot mijn zaligheid dienen mag. Vraag het en laat het een gebed mogen zijn, opdat de Heere het ook aan zijn tafel zal mogen verhoren. Amen. We zingen Psalm 119, vers 14. prachtige werking mogen doen in ons leven. Laat het door uw Heilige Geest ook mogen worden toegepast en ingedragen in ons leven. En mogen we het verstaan, Heere, mogen dat woord door uw Heilige Geest zo worden toegepast dat het ook echt sturen, leiding mag geven in de week van voorbereiding. Bij de discipelen lagen de dingen nog niet zoals ze moesten zijn. En toch was de wortel der zaak in hen gevonden. En zo kan het in het leven van uw kinderen ook wezen, Heere. Ach, geef meer en meer oog voor dat borgwerk van de zaligmaker. Geef meer en meer zicht op het heil dat hij heeft verworven. En geef daar werkzaamheden mee, ook in de week van voorbereiding. En mogen ook, Heren, dat woord van uw kracht doen in het leven van hen die nog onbekeerd voortleven. Want we kunnen wel menen dat we op die manier ook wel veilig zijn. Althans, we kunnen ons van alles en nog wat wijs maken. Maar laat uw woord eens een keer gezag hebben, Heren. Dat woord dat ons zegt dat buiten die genade van de Heere Jezus er alleen maar een eeuwig verderf is. En als we dat dan onszelf ook moeten aanrekenen als iets wat ons geldt, o God, laat het ons in de engte drijven. En laat het ons tot u uitdrijven. Laat het ons tot bekering mogen brengen. En wilt gij zo uw woord, ook het woord van vanmorgen, nog tot zegen stellen in ons midden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 43, het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.